Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
AI biedt enorme kansen voor productiviteit en slimmer werken, maar in de praktijk blijkt implementatie vaak lastig. Pilots falen, werknemers zijn terughoudend en technologie sluit niet altijd aan op het werkproces. Wat is er voor nodig om AI wel succesvol te laten landen in organisaties? Te gast Tijmen Zomer, hij is onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO. Vertrouwen moet je verdienen, zeggen ze vaak. Maar hoe doe je dat eigenlijk als overheid, als inwoner en als organisatie? We duiken in een thema dat actueler is dan ooit. Hoe versterk je het vertrouwen tussen overheid en inwoners? Steeds vaker worden burgerberaden ingezet om dat vertrouwen te herstellen. Maar hoe zorg je dat zo'n beraad ook echt werkt? En dat het meer oplevert dan alleen maar mooie woorden op papier. Ruben Bijl is de gast, bedrijfstheoloog en co-auteur van Tijd voor Vertrouwen. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, je kunt ondertussen wel zeggen dat AI een hype is. Want ik denk dat ongeveer 1 op de 3 afleveringen en uitzendingen bij New Business Radio er wel over gaan. Iedere organisatie wil er dan ook wel iets mee met AI. Maar het verschil tussen ambitie en resultaat, daartussen zit een groot gapend gat. De technologie is er, maar vaak werkt het niet in de dagelijkse praktijk. De grote vraag is natuurlijk dan, hoe moet het wel? Nou, daarvoor hebben we Tijmen Zomer te gast. Die gaat het even allemaal fixen voor ons. Onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO. Tijmen, leuk dat je er bent. Ja, wat gaat er mis met die AI-projecten? Waarom werkt het niet zoals het zou moeten werken?
Nou, we zien een aantal dingen. Dus ten eerste, er is inderdaad een heel groot enthousiasme. Dat is natuurlijk heel leuk om te zien. Dat heel veel organisaties willen innoveren en met AI aan de slag willen gaan. Maar het is niet zo makkelijk als het vaak overkomt in het nieuws. In het nieuws lees je, AI is een groot succesverhaal. Iedereen is ermee aan de slag. En jij bent eigenlijk de enige organisatie die nog onsuccesvol achterblijft.
Ja, je blijft, pas op, anders blijf je achter. Hè? Dat is al de manier om dingen te verkopen.
Ja. Ja, maar wat we eigenlijk in het onderzoek zien is dat achterblijven meer de regel is dan andersom. Dus 95% van alle organisaties die met generatieve AI aan de slag gaan met pilots. Die pilots die falen. Dat kwam laatst uit een MIT-rapport. Zo makkelijk is het eigenlijk niet. En om het goed toe te passen, het kan zeker wel, maar moet je echt wel een aantal dingen op orde hebben.
Ja, het is wel mooi hè. Als je het even heel plat slaat, zou je kunnen zeggen, oké, stel je voor, je bent bakker en 95% van al je baksels mislukken. Nou, dan kun je de tent sluiten.
Ja.
Maar bij AI is dat niet zo. We pompen er gewoon nog een biljoen of een biljard of weet ik veel hoeveel we er allemaal niet in pompen erin. Want de belofte is enorm hè.
De belofte is enorm en je ziet ook in heel veel studies, dat zijn vooral experimentele studies, dat er inderdaad heel veel productiviteitswinst kan worden behaald. Maar we zien juist uit de studies, uit de empirie, dus uit de cijfers die al echt in de economie naar boven komen, dat het juist andersom is. En ja, dat komt omdat het toch vaak veel moeilijker is om echt in een draaiende organisatie iets toe te passen dan in een lab. En dat komt onder andere doordat de techniek er op zich misschien wel mogelijk is, maar dat het vaak verkeerd wordt toegepast op het verkeerde probleem. Hmm. Dus dat AI voor dingen wordt toegepast waar het eigenlijk zich helemaal niet zo goed tot leent. AI, generatieve AI bijvoorbeeld, maakt gewoon nog fouten. Dat zit in de technologie. Dat gaan we ook niet in de komende jaren veranderen. Dat is gewoon kernonderdeel daarvan. Dus als je bijvoorbeeld het wil toepassen voor dingen die heel erg, die altijd 100% goed moeten zijn. Nou, laten we een voorbeeld nemen, juridisch advies. Dan gaat het heel lastig worden, want dat moet altijd kloppen. En dat is gewoon iets wat generatieve AI op zich op dit moment niet zo goed kan. Ten tweede zien we ook dat het in combinatie met werknemers vaak lastig kan zijn. Werknemers, ja, die moeten er zelf mee aan de slag gaan. Je kan niet als baas alles voor je werknemers natuurlijk gaan doen. Vaak zitten werknemers er gewoon niet zo op te wachten. En hebben de leidinggevenden een heel ander beeld voor waar AI goed voor is dan de werknemers zelf.
Waarom zitten werknemers? Kijk, ik gebruik het zelf echt. Ik vind het fantastisch. Ik gebruik het heel veel. Maar dat komt ook omdat alles wat ik doe, heeft met taal te maken. Dus het is of de voorbereiding van een programma, of het is de intro van een programma, of het is een stuk schrijven naar aanleiding van een programma. Het is allemaal taal. En wij hebben natuurlijk, omdat we heel veel content maken, hebben we heel veel content, wat ook weer taal is waar je wat mee kan. Hoe kan het dan dat werknemers, de mensen die ermee aan de slag zouden moeten, zo'n ander beeld hebben van, ja, een beetje angstig misschien voor zijn, maar ook dat het dus voor de verkeerde dingen wordt ingezet. Nou, laten we eerst maar even die angst even pakken.
Ja, nou, die angst kan ook gewoon een stukje onwetendheid zijn. Hè? Dus gewoon niet goed het idee hebben hoe ze ermee aan de slag moeten gaan. Of misschien wel een paar keer hebben uitgeprobeerd. Dachten van, nou, het is schijnig, maar ze zien nog niet zo de mogelijkheden.
Kun je daar nou een parallel trekken? Want het is niet de eerste technologische innovatie die we hebben gehad in de wereld van de mensheid. Zijn er parallellen te trekken? Kun je zeggen van, nou, eigenlijk bij elke adaptatie van een nieuwe grote technologie. We hebben natuurlijk nu net de opkomst van het internet gehad. Nou, er zijn van allerlei dingen te noemen die er natuurlijk zijn gebeurd. Dat je eigenlijk elke keer hetzelfde ziet.
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dus je ziet.
We leren er alleen geen donder van.
Nou ja, het gaat gewoon altijd hetzelfde. En het zijn natuurlijk hele andere mensen die deze keer weer aan bod zijn. Dus ja. Vergeleken met de vorige systeemtechnologieën die we hebben gehad. Dus bijvoorbeeld de computer en daarna het internet. Zien we eigenlijk dat AI heel goed op die trend is toe te passen. Dus ook computer en het internet heeft een hele grote verandering teweeg gebracht in de arbeidsmarkt. Maar die verandering die ging over 20 jaar. Dat ging heel langzaam. En we zien eigenlijk dat AI op hetzelfde tempo dat aan het doen is. Dus het is gewoon ook in die zin een kwestie van tijd. En ook een kwestie van gewenning voor de werknemers om ermee aan de slag te gaan. Ja. En het is ook, klinkt een beetje cru, ook een gewenning gewoon aan de vervanging van de beroepsbevolking. Dus er komen nieuwe studenten bij in de beroepsbevolking. En sommige mensen gaan ook weer weg. En op een periode van 20 jaar kan dat gewoon goed. Dat is gewoon een hartstikke goed bij te benen tempo.
Maar zeg je daarmee eigenlijk de studenten die nu opgroeien met AI? Ook daarvan kun je natuurlijk afvragen in hoeverre zit het al echt in de universitaire, de hogescholen en de mbo's. Dat het echt geëmbed is in hoe het gegeven wordt. Maar die doen het. Dus ze doen het in ieder geval buitenschool in ieder geval wel.
Ja.
Jij zegt eigenlijk van ja, de update van het operating systeem van de arbeidsmarkt heeft tijd nodig. Want daar heb je gewoon jonge mensen voor nodig die langzamerhand de boel overnemen.
Ja, nou, dat is zeker waar. En dat zie je ook. Er is bijvoorbeeld één studie geweest die heeft gekeken naar de verandering van de beroepen in de arbeidsmarkt. Dus hoe snel veranderen mensen van beroep? En gaan sommige beroepen weg en komen er weer nieuwe beroepen bij? En die studie laat dus inderdaad zien dat het gewoon over de decennia gaat. Zeker bij systeemtechnologieën. En dat dit ook tot nu toe, zien we de trend van AI daar dus heel mooi op liggen. En nou, je kan het natuurlijk wel wat versnellen met adoptie en onderwijs van je werknemers. Maar er zal altijd een component zijn van dit. En dat het gewoon tijd gaat kosten.
Ja. Maffe is wel, en dat hoor je natuurlijk met alle nieuwe technologieën. Hè? Ik weet nog wel dat we over de adaptatie van het internet hadden. En dan zeiden we, nou, bij radio duurde het zoveel jaar. En bij tv duurde het zoveel jaar. En bij internet zoveel jaar. En bij social media is het in 2 jaar gefixt. En nu hoor je eigenlijk over AI dat ook weer de adaptatie. Maar in ieder geval, volgens mij is dat gewoon het aantal gebruikers. Dat ook weer heel veel sneller gaat. Maar ik hoor jou zeggen, ja, dat zal allemaal wel. Maar het echte gebruik en de invloed op de arbeidsmarkt, die gaat eigenlijk op precies dezelfde manier.
Ja, nou ja, kijk, dus er zijn inderdaad heel veel consumenten die ChatGPT gebruiken bijvoorbeeld. En dat is de snelst groeiende app ooit. Maar op het moment in Nederland gebruikt 22% van alle organisaties enige vorm van AI. Dus dat is nog echt een verre minderheid. Zoveel is dat nog niet.
Ja, en als ik dan denk aan de, hoe heet die, een mooie curve ook alweer. Zo'n prachtige marketing-adaptatiecurve. Dan zijn we over de 15% heen en dan gaat het wel gebeuren, geloof ik. Hè? Dat is een beetje de regel dan.
Ik denk dat het zeker nog verder omhoog gaat. Je ziet bijvoorbeeld in de IT-sector, dat zit al bijna op 60%. Dus er zijn wel echt grote verschillen. Maar ja, het is ook logisch dat een digitale innovatie het meest in het digitale domein wordt toegepast.
Ja.
Maar er zullen ook zeker sectoren zijn waar, denk ik, over 10, 20 jaar nog steeds heel weinig wordt gedaan. Bijvoorbeeld de horeca.
Ja, ik moest laatst bestellen via zo'n QR-code. En dan kwam er iemand een drankje brengen waar ik dan vervolgens een babbeltje mee had. Ik zei ja, ik had eigenlijk de babbeltje wel vooraf willen hebben voor mijn drankje.
Ja.
Had ik eigenlijk veel gezelliger gevonden. En degene die dat kwam brengen, die zei ja, ik vind dat ook veel gezelliger. Dus ik snap ook niet zo goed waarom die QR-codes hebben. Maar dat geldt terzijde. Grote vraag is natuurlijk wel, want de belofte die ziet volgens mij iedereen. Hoe kan je dan wel zorgen dat als je ermee aan de slag gaat en je dus voor kiest om te gaan investeren ook qua tijd en qua middelen in AI, wat volgens mij al veel te brede term is, maar in ieder geval in de generative AI, de large language models die nu in zijn. Wat moet je dan doen om succesvoller te zijn dan iedereen die nu aan het falen is, die 95%?
Ja, nou, goede vraag. Ik denk dat je moet beginnen bij de werknemers. Dus dat je gewoon langs de werknemers moet gaan zitten en vragen, wat zijn nou de vervelende klusjes waar jullie eigenlijk hartstikke graag vanaf willen? Als je dat doet en je zet er dan ook nog een aantal techneuten langs die gewoon heel goed doorhebben wat de mogelijkheden zijn van AI, die snappen wat het wel kan, wat het niet kan, dan kan je denk ik echt ergens komen. Als je alleen bij de techneuten begint, dan gaan ze gewoon vaak aan het coole speeltje bouwen. En dan gaan ze daarna pas kijken wat er mee komt. Maar begin echt bij de werknemers. En dat is ook heel belangrijk, omdat we zien dat digitalisering en AI-toepassingen ook hele slechte effecten kan hebben op de werknemers. Iets van 27% van de Nederlandse werknemers hebben het gevoel meer in de gaten te worden gehouden door digitale innovaties. Dat noemen we algoritmisch management. Dus het toepassen van algoritmes en dataverzameling en AI om mensen te controleren, aan te sturen en ook te beoordelen.
Laten we daar nou net een aflevering over hebben gemaakt 2 weken geleden. Dus je denkt, ik wil meer weten over algoritmisch management. Dan moet je even gewoon naar de podcast stream en dan zoek je daar even op. En dan vind je de aflevering. Terug naar de aflevering.
Oké. Nou, heel goed. Maar die risico's zijn er dus wel. En daardoor is het echt allerbelangrijkste om ook echt bij de werknemers te beginnen. Want dan kan je gewoon kijken, wat vinden jullie nou het belangrijkste om aan te pakken? En dan zie je ook meteen wat het meest waarschijnlijk is voor hen om toe te passen.
Ja, en ik hoor je zeggen, wat vind je de dingen die je vervelend vindt? Hè? Dus je gaat eigenlijk iemand zijn leven leuker en fijner maken. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er zaken aan kleven. Dat je denkt, ja, maar wacht even. Als dat AI dit kan, wat ik eigenlijk de hele tijd doe en ook nog eens een keer leuk vind om te doen. Bijvoorbeeld teksten schrijven. Hè? Er zijn heel veel tekstschrijvers die vinden het fantastisch om teksten te schrijven. Ja, daar kan je heel erg bij geholpen worden met AI. Maar de vraag is natuurlijk, ja, ga je dan het leukste van hun werk wegnemen? Ja, probeer dan maar eens een goede adoptie te krijgen van mensen die zien dat hun werk minder leuk wordt. Dus dat is onhandig.
Ja, ja, en voor veel, je ziet het ook in de IT-sector, waarbij generatieve AI ook heel veel gebruikt kan worden om te programmeren. Is natuurlijk heel goed in regels code schrijven. Maar je ziet ook dat heel veel programmeurs het eigenlijk een soort van belediging vindt van een vakmanschap. Die zeggen, ja, zo'n trucje, zo'n generatief AI-modelletje, die kan het echt niet zo goed als ik. En het is veel ingewikkelder. Dus dat dan opleggen kan ook gewoon het voor werknemers een stuk minder leuk maken. En in een arbeidsmarkt zoals deze, waarin het gewoon heel krap is, waar je zeker op dit hogeschooltalent echt niet makkelijk hebt om mensen te vinden, werkt het averechts om dan mensen ontevreden te maken, zodat er dan ook weer meer verloop komt. Dus daar moet je echt goed op letten.
Ja, oké. Dus dat is een supergoeie tip. Mensen betrekken, aan ze vragen, welke dingen in je werk vind je nou niet zo leuk en zou je graag willen dat die overgenomen worden door iemand anders? Zijn de AI nog meer? Wat nog meer te doen?
Nou ja, een tweede is gewoon om heel goed te kijken wat voor problemen je nou echt hebt in de organisatie. Dus waarom is het nou, waarom had je eerst een probleem die je nog niet kon automatiseren en waarom is dat nou wel mogelijk geworden door AI? En als je daar eigenlijk geen antwoord op hebt, dan ben je waarschijnlijk meer bezig met AI te gebruiken om het te gebruiken. Dus dat enthousiasme wat er is in de Nederlandse markt om AI te gebruiken is natuurlijk een heel goed ding, maar het kan ook doorschieten. Dus er zijn ook heel veel moeite wordt erin gestoken om AI toe te passen op problemen en domeinen waar het eigenlijk gewoon nog op dit moment niet zo goed tot zijn recht komt. Dus die inventarisatie op het begin is cruciaal.
Ja, en help mensen dan gelijk even, hè, want het lijkt alsof AI alles kan, maar waar wij het vooral over hebben, hè, met ChatGPT en Copilot en al dat soort dingen die redelijk toegankelijk zijn geworden. Dat is allemaal, nou leg het maar even uit in 4 zinnen. Wat kan dat goed en wat kan dat dan helemaal niet goed?
Ja, we hebben eigenlijk 2 soorten AI. Dus we hebben generatieve AI, dat kennen we allemaal van de chatbots. Kan ook plaatjes genereren en dergelijke. En dat is heel goed in talige dingen. Dus dan hebben we het inderdaad over teksten schrijven, zoals je net al zei, maar ook over programmeren. Daar kan het heel goed mee uit de voeten. En op dat soort vraagstukken zou je het dus ook kunnen toepassen. Aan de andere kant hebben we wat oudere familie van AI, waar nou op het moment door generatieve AI wat minder de aandacht op is, maar niet minder nuttig is. Dat duiden we vaak aan met machine learning. En dat is eigenlijk vooral goed in het structureren van ongestructureerde data. Nou, klinkt een beetje gek, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar plaatjes, dan kan het kiezen, is het een hond, is het een kat, en dan kan dat in data weer teruggeven. Dat is op heel veel vlakken erg handig. Je kan zo'n bijvoorbeeld, één voorbeeld wat wij doen, is camerabeelden model toepassen op de werkvloer om dan te kijken of mensen bijvoorbeeld te dicht bij een gevaarlijke machine komen, of ze hun beschermingsmiddelen wel op hebben. En als dat niet zo is, dan zou je bijvoorbeeld automatisch die machine uit kunnen zetten om arbeidsongevallen te voorkomen. Dat heeft niks te maken met generatieve AI. Dat is
En sterker nog, stel je voor dat je dat zou vragen aan generatieve AI, dus aan ChatGPT-achtige dingen, dan gaat het mis.
Dan zou het zeker mis kunnen gaan. Ja, dan zouden ze iets kunnen verzinnen. Maar ook die machine learning modellen, die zijn ook probabilistisch van aard. Dus die zijn ook niet altijd foolproof. Maar als extra laag van beveiliging kan het zeker ook nog levens redden.
Ja, ja, en heb ik ook ooit begrepen dat, dat heb je natuurlijk vaak met talige mensen ook, dat die minder goed zijn in rekenen ook. En dus dat ChatGPT moet je ook niet al te veel, die moet je niet een spreadsheet geven en zeggen, nou, doe eens een analyse en kom tot dit en dat en reken dit door. En,
Nee, klopt. Daar is het, het is niet heel goed in rekenen met cijfers, inderdaad. Ja. Eigenlijk wat het is een rekenmachine met woorden. Met de semantische betekenis van woorden. Daar is het heel goed in. Ja. Cijfers wat minder. Ja, klopt.
Cool. Nou, Tijmen, je hebt ons weer zeker een stap verder geholpen. En zeker ook naar iedereen die luistert om te voorkomen dat je heel veel tijd en energie ergens in gaat steken. En dat je achteraf erachter komt dat je bij de 95% uitvallers en verliezers zit. Dat wil je natuurlijk niet. Jij blijft gezellig hier aan tafel zitten. Hè? We praten zo met je verder. Maar we gaan zo eerst over naar nogal een belangrijk onderwerp. Want als ik terugkijk in ondertussen bijna 11 jaar People Power maken. Dan is het woord vertrouwen nogal vaak gevallen als een hele belangrijke bouwsteen. Misschien wel fundament voor heel veel organisatieverandering. Innovatie, werkgeluk, nou noem maar op. Dus daar gaan we het zo over hebben.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, recente peilingen laten zien dat het vertrouwen in de landelijke politiek en overheid flink is gedaald. Of al jarenlang daalt eigenlijk. Zo rond de 30% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de landelijke politiek. En een grote meerderheid voelt zich niet gehoord. Dat is natuurlijk ernstig verdrietig. Daar wordt van alles nog wat aan gedaan. Ik heb ook best wel het idee dat heel veel politici en zeker veel ook ambtenaren daar van alles nog wat aan doen. Maar blijkbaar is dat ingewikkeld. En moeten we dat vertrouwen zien te vergroten? Moeten we die betrokkenheid weer krijgen? Want als mensen gaan afhaken in de samenleving, dan hebben we gewoon een groot probleem. Dus hebben we iemand in de studio die daar alles van weet. Want Ruben Bijl is de gast. Hij is bedrijfstheoloog, wat alleen al 400 vragen in mijn hoofd oproept. En co-auteur van het boek Tijd voor Vertrouwen. Ruben, leuk dat je er bent.
Dank je wel.
Eerst maar even naar de basis van de basis. Vertrouwen, hè? Voordat je het weet praten we er een kwartier over. En heb ik niet aan je gevraagd, wat is dat eigenlijk?
Ja, je hebt er dus allerlei verschillende definities van. En wij hebben het graag over de 3 verschillende facetten. En dan hebben we het over het hele bekende stukje cognitief vertrouwen. Gewoon weten dat iemand doet wat diegene heeft beloofd. Bijvoorbeeld, heel simpel.
Oké, dus consistent zijn. Dus ja. Ik zeg A en ik doe ook A.
Ja, allemaal van die dingen waarvan we heel erg logisch vinden. Ja, tuurlijk, dat is vertrouwen. Dat is belangrijk.
Ja, dus dat is Mark Rutte die zegt, ooit zei, als ik win, dan krijgt iedereen er gewoon €1000 van me. En dat Precies. Heeft hij niet gedaan.
Precies.
En dat is niet goed voor het vertrouwen.
Dat is heel 1 plus 1 is 2. Een duidelijke vergelijking die je kan maken eigenlijk. Dan hebben we een andere laag, dat is meer het psychologisch vertrouwen. Dat gaat eigenlijk net een laagje dieper. Daar heb ik niet een hele mooie definitie van, maar waar het vooral om gaat is, het doet van alles met je. We hebben ook nog emotioneel vertrouwen. En dat zit hem heel erg op die onderste laag, waar we eigenlijk heel erg veel op over hebben als we het hebben over al die dingen die we zien gebeuren of voelen gebeuren in de samenleving. Die heel moeilijk onder woorden zijn te brengen. Maar waarvan we wel merken van, het wordt steeds minder. Eigenlijk een soort van die basishouding die je kunt hebben van, ik kan ervan uitgaan dat iemand betrouwbaar is. Ik kan ervan uitgaan dat iemand een goed persoon is.
Ja.
Je merkt dat daar op dit moment echt, de onderzoeken die laten het ook al zien. Dus het meetbare stukje laat het al zien. Maar gevoelsmatig is natuurlijk al een hele tijd daar een teruggang in.
Ja, en dan kan het best wel zijn dat mensen op zich best wel rationeel te vertrouwen zijn. Omdat ze redelijkerwijs misschien wel meer doen dan wat ze zeiden dan vroeger. Maar dan kan het emotioneel alsnog voelen dat er minder vertrouwen is.
Ja.
Dat is het ingewikkelde.
En dan heb je ook nog wantrouwen. Dat is eigenlijk niet per se het tegenovergestelde van vertrouwen. Want je hebt er eigenlijk soort nog een laag tussen. Een soort van, ik vertrouw je niet. Dat betekent niet dat ik je meteen wantrouw. Maar wantrouwen is nog de negatieve variant ervan. En dan is het echt van, ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat jij verkeerde intenties hebt.
Ah,
ik kan het bewijzen, maar ja.
Wantrouwen is het vertrouwen dat iemand het verkeerde doet.
Ja.
Ja. dat is ook leuk. Ja. Waarom is het zo belangrijk voor ons als mens?
Nou ja. Je moet je even voorstellen, stel wij zouden met z'n drieën nu een probleem op moeten lossen. En we vertrouwen elkaar niet. Waar ga je dan beginnen?
Ja.
En hoe kan ik er zeker van zijn dat jij met de juiste intenties doet? Hoe kunnen wij afspraken maken met elkaar? Laat staan dat we het ook kunnen gaan redden. Stel we zitten met elkaar op een onbewoond eiland en we moeten eraf zien te komen. En we vertrouwen elkaar niet. Dat is best wel een lastige opgave. En je hoeft volgens mij geen 100% vertrouwen in elkaar te hebben. Maar genoeg vertrouwen om in elk geval over die basis heen te kunnen stappen waarin je vooral in dat wantrouwen terechtkomt. Genoeg om een soort van positief momentum te krijgen, om een goede kant op te werken.
Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, je hebt het nodig om samen iets te gaan doen, om tot actie over te komen, ook om je energie, kennis, alles wat je te geven hebt, om dat aan iemand te durven geven, wetende dat er geen, in ieder geval geen verkeerde dingen mee worden gedaan.
Ja, kijk, er zijn genoeg onderzoeken die ook laten zien dat het aantal IQ-punten wat je hebt daalt wanneer je in een stresssituatie zit.
Ja.
Op het moment dat jij puur aan het overleven bent, omdat je niet kan vertrouwen dat de mensen met wie je samen iets zou moeten doen het beste met je voor hebben of dat het de goede kant op gaat, dan heeft dat ook gewoon direct impact daarop.
Ja.
En alleen al om die reden zou het handig zijn om wat meer vertrouwen met elkaar te hebben.
Ja. Nou, kunnen we daar nog een uur over praten?
Laten
over
we dat niet
vertrouwen,
doen.
Maar dat gingen we niet doen. Want jouw boek gaat er ongetwijfeld gedeeltelijk over. Ja. Koop vooral het boek Tijd voor Vertrouwen. En ben je verkrijgbaar in elke betere boekhandel. Ik wil het even specifiek hebben over het burgerberaad.
Mm-hmm.
Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemiddelde luisteraar nu denkt. Ik heb geen idee wat het is. Dus neem ons even mee wat het burgerberaad is. En dan gaan we daarna wel het linkje maken waarom dat eigenlijk iets met vertrouwen
dat is goed.
Te maken.
We zitten nog qua timing net goed. Het is nog redelijk vers bij sommige mensen dat er een nationaal burgerberaad klimaat is geweest. Dat is de eerste echte nationale in Nederland. Maar al een paar jaar langer zijn er burgerberaden die voornamelijk op provinciaal en gemeentelijk niveau worden gehouden. En wat je je moet voorstellen is, daar kunnen we het zo meteen nog wat meer over hebben, maar een burgerberaad is niet iets wat helemaal dichtgetimmerd is zoals een verkiezingsprocedure. Burgerberaad is in feite, er zijn wat definities van, maar iedereen vult het op een eigen manier in. Maar over het algemeen is er een geloten groep mensen, meestal van een mannetje of 100, soms 150. Bij een nationaal burgerberaad waren het 175. Gaan er geval wat af. Die geef je een vraag vanuit de politiek.
Oh, en die zijn, en even dat we even de nagel erin slaan. Die mensen zijn geloot.
Ja, dus ze zijn geloot. Er is meestal een uitnodiging op gemeentelijk niveau naar bijvoorbeeld 10.000 mensen gestuurd. Daar kan men op reageren. En uit de reacties wordt er nog een gewogen loting gedaan. Dus dan wordt er gekeken naar, is het een goede afspiegeling van de samenleving die we dit vraagstuk willen voorleggen.
Ja.
Dat is op nationaal niveau ook gedaan. Dat is op provinciaal niveau ook. Dat je niet alleen maar mensen uit de stad hebt. Terwijl je eigenlijk heel graag de mensen uit de dorpen zou willen horen bijvoorbeeld. Ja.
En dan krijg je een groep van 150. In dit geval, dat is wel leuk om dat voorbeeld te nemen. Mm-hmm. Want dan wordt het lekker concreet. 175 mensen, die zitten daarin.
Ja.
En die moeten dan, welk vraagstuk mogen ze gaan oplossen?
En daar gaat het vaak dus al fout. Ja, dus wat er gebeurt is, we hebben een heel model ontwikkeld, ga ik niet nu tot in een treur uitleggen, maar het begint allemaal bij het juiste vraagstuk en het juiste onderwerp kiezen en dan ook nog een keer de juiste vraag formuleren om zo'n groep mensen ook op een effectieve manier samen te kunnen gaan laten werken om tot uiteindelijk, want dat is het eindresultaat van dit soort processen, een set aan adviezen te komen.
Okay.
In Nederland is het juridisch zo geregeld dat in zo'n situatie als deze er niet meer dan een zwaarwegend advies uit mag komen. Dus er kan nooit een bindend advies uitkomen binnen de huidige wetgeving. Dus het is een advies waar de gemeenteraad of de provinciale staten of de Tweede Kamer mee aan de slag kan gaan. Die hebben namelijk wel de bevoegdheid om daar daadwerkelijk beslissingen in te nemen.
Ja. En waarom helpt dit? Nu komt het bruggetje naar vertrouwen. Ja. Waarom is dit een interessant instrument, een interessante manier van werken om dat vertrouwen tussen burger en overheid, burgerpolitiek, te herstellen?
Nou, je begon met het hele stuk dat het institutioneel vertrouwen in de politiek, dat is best wel laag. In elk geval lager dan we misschien zouden willen. En als je door gaat vragen bij de meeste mensen, ook wij spreken natuurlijk heel veel van deze mensen die op dit soort dingen afkomen. En dan zit het hem vooral in het feit dat men zich niet gehoord, gezien voelt. De stelling die wij daarin hebben is, de meeste inwoners die raken niet politiek actief, omdat ze nou zo graag politiek actief willen zijn, maar omdat ze het idee hebben dat de ander niet voor een op wordt gekomen.
Ja.
En daar zit het hem heel erg vaak in. Natuurlijk vinden sommige mensen het interessant, maar over het algemeen merk je dat waar de toegevoegde waarde van deze processen zit, is het dat er stemmen naar boven komen die je normaal gesproken nooit zou horen. Of die je alleen maar zou horen met een megafoon in de hand. En daartussen zitten heel veel stemmen die je wel een kans wil geven, die anders gewoon niet aan bod komen.
Ja, ja, ja. En het grappige is, want je zou kunnen zeggen, ja, weet je, als jij het ergens niet mee eens bent of je wil iets voor elkaar krijgen, dan kun je via de normale wegen, en dan kun je inspreken bij de gemeenteraad of je kunt een brief schrijven. Of, nou, er zijn allerlei manieren,
ja.
Maar jij zegt eigenlijk, die wegen, die zijn vooral geschikt voor de mensen die zoveel energie hebben of zo hard kunnen toeteren dat ze te horen zijn.
Ja.
Die hele tussenlaag van mensen die best wel ideeën heeft en meningen heeft, maar die niet zo snel uitspreekt, die hoor je dan niet. Dus dat midden waar we het altijd over hebben, kan je natuurlijk ook in de media, hoor je natuurlijk ook, ook alleen maar de extreme, irriteert me ook mateloos aan.
Ja.
Op deze manier krijg je dat midden, krijg je wel te horen.
En die geef je ook echt de tijd. Want dat is ook vaak wat zo is. Hè? Als je gaat inspreken op een gemiddelde avond, dan heb je misschien 2 minuten met een blaadje. En dan moet je punt proberen te maken. Ja. En dan is het allemaal al politiek.
En in de media 7 seconden. En dan, heb je lang.
Dan moet je het ongeveer gedaan hebben. En in dit geval minimaal zijn het 4 bijeenkomsten. Vaak zijn het er 5 of 6. Vaak van een hele dag. Waarin men door een heel programma heen wordt geloodst. Waarin eerst moet men überhaupt bekend raken met de context van het hele vraagstuk wat er voor hen ligt. Dan moeten ze met experts ook gaan praten. Ze moeten hun eigen belangen moeten ze ook kunnen uiten. Maar ze moeten ook met elkaar gaan nadenken over wat is dan ons gezamenlijk belang hierin? Wat vinden wij met elkaar belangrijk? Dan moeten ze ook nog een keer dat zien te vertalen in adviezen. Die ook nog een keer overhandigd kunnen gaan worden aan een organisatie of aan een raad die daar klap op kan geven. Dat een ambtenaar er bijvoorbeeld daarna er beleid van kan maken.
Ja.
Dat gaat niet even met een inspraakavond.
Kortom, best wel een uitvoerig proces.
Ja.
Wat neem ik aan, hopelijk begeleid wordt door iemand die snapt hoe dat soort dingen werkt.
Over het algemeen wel.
Ja. Dan komt er. Nou, laat ik het een negatief vragen. Laat ik eens even gewoon negatief zijn. Dat ben ik normaal nooit. Dus dat is ook wel eens nieuw. Wat is dan de kwaliteit van wat eruit komt? Die experts worden geraadpleegd. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, vraag die experts gewoon om een advies te geven. Want die weten het.
Ja, klopt. En daarom zeggen wij, het begint bij die goede vraag. Het liefst wil je een vraag die een bepaalde morele lading heeft. Een expert kan heel goed technische oplossingen bedenken. De oplossingen voor klimaatproblemen, energietransitie, dat soort zaken. Daar gaat het vaak met dit soort dingen over. Die zijn er. Maar op het moment dat je gaat vragen van, wat is nou een rechtvaardige manier om dit te doen, bijvoorbeeld.
Aha.
Dan komen opeens die perspectieven naar boven van de mensen die bijvoorbeeld helemaal niet het geld hebben om te investeren in isolatie. Om maar even een voorbeeld te noemen.
Ja.
En wat hebben zij dan wel nodig? En wat is voor hun belangrijk? Want heel veel van die mensen die zouden het wel willen, maar die kunnen het niet. Dus die maken andere afwegingen. En als je dat soort dingen niet meeneemt in het maken van beleid, dan doe je gewoon geen recht aan de leefwereld, zoals het vaak in die kringen noemen. Het is een beetje een kunstmatig onderscheid, maar gewoon het echte leven van mensen.
Ja. Ja, en dan zou je nog kunnen zeggen, ja, maar ja, neem je dat toch mee in het onderzoek? En dan vraag je TNO om een onderzoek te doen. Dan zeg je, neem ook gewoon mee wat allerlei mensen ervan vinden en hoe ze dit zouden toepassen en wat het effect van beleid zou zijn. Bla. Maar hier zeg je juist, nee, we vragen een afspiegeling van de samenleving om met elkaar, met z'n 50, 100, 100, 175, om te komen tot iets waar iedereen achter staat.
Ja, en om dat te onderzoeken of dat ook zo is, wordt er ook altijd gestemd. Aan het eind van het proces. Dus wat wij vooral niet willen, is dat er dan weer consensus gaat komen. En dat je eigenlijk niet weet wat die verschillende perspectieven zijn. Dus wat je vaak ziet, is dat er allerlei verschillende adviezen komen. Met daarin vaak nog een prioritering en een onderscheid. En sommige heel specifiek, sommige heel hoog over. En dan wordt er gestemd. En dan zie je, oké, hoe denkt de hele groep hier eigenlijk over? Maar dan heb je wel die stemmen van de mensen die misschien worden weggestemd. Die zitten wel in zo'n rapport over het algemeen. Als men daarvoor kiest.
Ja, ja. Dus dan, de wijsheid van de minderheid zit er ook in.
Die zit erin. En die is echt cruciaal. Ook omdat je merkt dat wanneer, dat noemen we peilend stemmen. Dat is voordat er een definitieve stemming is. Worden eigenlijk bepaalde, dat gebeurt niet altijd hoor, maar dat gebeurt regelmatig. Worden bepaalde adviezen in stemming gebracht. Om gewoon te peilen hoe het is. Dat is met een exit poll eigenlijk. En dan merk je dat, dat zijn principes vanuit deep democracy die ook wel worden toegepast. Wanneer je de stem van de minderheid dan bijvoorbeeld versterkt. We worden altijd bijvoorbeeld 2 mensen die een groene kaart opsteken en 2 mensen die een rode kaart opsteken. Die krijgen de kans om te vertellen waarom zij dat hebben gestemd.
Ja.
En dan wordt er daarna nog een keer gestemd. En dan zie je dus dat heel veel mensen op basis van het verhaal van die minderheidsstem opeens denken, oh, maar daar had ik er nooit over nagedacht. Nu je dat zegt, kijk ik toch anders naar.
Ja, omdat je toch ook niet mensen wil verliezen eigenlijk.
Je wil ze niet verliezen, maar je wil ook recht doen aan het feit dat sommige mensen ergens gewoon nog nooit over hebben nagedacht.
Nou is de vraag natuurlijk, wat zijn tot nu toe dan de ervaringen wat dit doet met... Hè, ik heb er namelijk eigenlijk best wel alle vertrouwen in dat er hele mooie adviezen uit kunnen komen. Mm. Maar wat je natuurlijk ook hoopt is dat daardoor het vertrouwen in wat daarmee gebeurt. En het vertrouwen dat mensen zich kunnen laten horen en dat ze betrokken zijn bij het maken van beleid of bij het veranderen van onze samenleving.
Ja.
Dat groeit.
Mm-hmm.
En werkt dat dan ook?
Nou ja, dit soort processen worden helemaal plat onderzocht. Er zitten soms wel 3 universiteiten tegelijkertijd daar allemaal een vragenlijst uit te delen. En nou goed, hebben we ook nog een kritisch stukje over in het boek. Maar het is ook heel belangrijk. Iedereen wil het natuurlijk weten. Wat doet dit nou? Kijk, het heeft in potentie heel veel in zich om dit vertrouwen te herstellen. Maar dat betekent niet dat dat een garantie is. Je kunt namelijk gaandeweg dingen doen ook als organisatie of als overheid in dit geval, die tijdens het proces impact hebben op datzelfde vertrouwen. Dus in feite is het zo, je kunt het zo voor je zien, je steekt een hand uit, je gaat opnieuw een relatie aan en die moet opgebouwd worden. Ja. En ja, de kans is heel groot dat vertrouwen daarmee groeit. En dat zie je ook terug in resultaten. Je ziet dat mensen bijvoorbeeld veel meer begrip hebben gekregen voor de afwegingen die moeten worden gemaakt door ambtenaren. Dat ze de complexiteit van het vraagstuk opeens zien, dat ze ook denken van, ja, weet je, ik vind het vooral belangrijk dat mijn stem wordt gehoord. Dat het uiteindelijk niet is wat de meerderheid vindt, daar ben ik oké mee. Ik ben in elk geval gezien.
Ja.
Dat is mooi. Maar wat bijvoorbeeld gebeurde in een van de gemeentes waar wij een burgerberaad hadden over klimaat, was er opeens een AZC aangekondigd. Zonder dat daar ooit iets transparants over werd gedeeld met diezelfde samenleving. En op het moment dat we weer een nieuwe bijeenkomst hadden, waren er gewoon 30, 40 mensen afgehaakt.
Ja.
Want omdat waarom zitten wij hier in, ja, als aan de andere kant? Nou goed, het is dus heel kwetsbaar, dat vertrouwen.
Ja, ja, begrijpelijk. Ja, en natuurlijk, ja, dat moeten we ook zijn. De overheid is ook een heerlijk amorf iets wat je overal de schuld van kan geven. Mm-hmm. Dat is ook prettig. Dat is lastiger dan dat je een persoon de schuld geeft. Dus dat helpt ook. Laten we de vertaling, dat is als laatste vraag die ik aan je heb. Laten we de vertaling ook even doen naar organisaties, bedrijven. Mm-hmm. Wat kunnen die leren van deze aanpak? Want het grappige is natuurlijk, we hoorden net in het item hiervoor van Tijmen, die zei ja, begin nou niet bij de technologie, maar begin bij je collega's, bij je medewerkers.
Zeker.
Nou, dit is komt een beetje op hetzelfde neer, toch?
Ja, en dan gaat het er vooral om, als een stelregel of als een principe zou je kunnen aanhouden van, hey, op het moment dat jij keuzes gaat maken over mensen of beleid gaat maken over mensen, betrek die in het proces van het maken van die keuzes. Dus geef ze echt een plek in dat hele proces, zodat ze echt gezien en gehoord zijn. Dat betekent niet dat men van jou verwacht dat ze het na, hè, daar moet je gewoon heel duidelijk over zijn, super transparant moet je zijn, wat je ermee gaat doen. Maar zorg ervoor dat je ze een stem hebt gegeven, dat je hebt geluisterd, dat je duidelijk hebt gemaakt wat je ermee gaat doen. En over het algemeen krijg je dan beter geïnformeerde keuzes, beter geïnformeerde adviezen.
Kortom, als je nou denkt, goh, interessant, daar wil ik meer van weten, dan kun je natuurlijk het boek kopen. Tijd voor vertrouwen, onder meer van Ruben Bijl. Maar je kan ook even zoeken op burgerberaad. Er is vast heel veel over te vinden en voorbeelden.
Heel veel over te vinden.
En mij in Frankrijk zijn er allerlei prachtige dingen ook mee gedaan. Dus daar valt veel over te lezen. Dus doe dat vooral. Wij gaan zo verder met een hele andere vraag. Namelijk, we gaan samen de toekomst in kijken. Dus dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Met Tijmen Zomer, onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO. En Ruben Bijl, bedrijfstheoloog en co-auteur van het boek Tijd voor Vertrouwen. En in het laatste blokje, als je vaker luistert naar People Power, dan weet je dat in het derde blokje van dit prachtige magazine format, dat we onze experts in mum van tijd omtoveren van expert naar gewoon zelf ook maar werkende mens die aanmoddert en kneust en rommelt en onzeker is en faalt en dingen verkeerd doet enzovoorts. En ik bedenk dan altijd tijdens de uitzending van waar gaan we het eigenlijk over hebben. Dat weten ze dus van tevoren ook niet. Maar ik dacht vandaag, dat is wel mooi, we maken deze podcast aan het eind van het jaar. Dan ga je toch ook altijd weer een beetje nadenken over het volgende jaar, over de toekomst. En daar ben ik wel benieuwd naar, want ik vind dat altijd een ingewikkeld onderwerp. En nou zit ik hier met twee dertigers. Dat was ik ook ooit. Maar dat is alweer een tijd geleden. Zeg ik er maar even bij. Want Tijmen, jij bent 31, heb ik begrepen. Ja. En Ruben is 35. Hè? Je zit een beetje in dezelfde categorie, ongeveer. Een
soort van, ja.
Hoe kijken jullie nou naar de toekomst van je werkende leven? Hè? Want even snel gerekend, Tijmen. Jij mag zeker tot je 68ste. Nou, laten we even afronden naar 70. Want die kans is aanwezig. Dus dat is nog 39 jaar.
Hele dat is, lange tijd.
Ja, dus jij moet nog langer werken dan dat je oud moet. Mag nog langer werken dan dat je oud bent. Dus ik ga jou de moeilijke vraag stellen. Heb je nou enig idee hoe je die 39 jaar gaat invullen?
Nee.
Prachtig eerlijk antwoord.
Op een manier wel. Ik denk dat ik voor het grootste gedeelte gewoon hetzelfde soort werk zal blijven doen als ik nu doe. Maar bij TNO.
En waarom denk je dat? Want dat vind ik al interessant.
Nou, omdat ik het nu heel leuk vind.
Oké.
Ja, dus dan waarom zou je iets anders gaan doen als het nu goed gaat?
Nou, maar jij bent een zoals elk mens heb jij meerdere facetten in je talenten en je kwaliteiten. Bijvoorbeeld dingen die je in je privéleven doet. Ik merk zelf, ik ben dan wat ouder, dus ik kan anders terugkijken. Misschien dacht ik wel precies hetzelfde toen ik 31 was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik merk nu dat ik dingen doe met bijvoorbeeld Ik heb altijd in mijn jonge jaren was ik altijd dingen aan het maken. Ik was altijd aan het knutselen en aan het legoen en aan het bouwen en hutten bouwen. Ik was altijd dingen aan het maken. En eigenlijk, als ik een rode draad door mijn werkende leven heen moet houden, dan is dat wat ik aan het doen ben. En ben ik nu nog steeds aan het doen. Ik ben nog steeds aan het knutselen. Alleen ja, nu doe ik dat dan door dat het een bedrijfje is, of dat ik een nieuwe aflevering bedenk of een nieuw programma bedenk. Als jij denkt aan ja, wat je eigenlijk altijd leuk vindt om te doen, los van je werk, hè, gewoon überhaupt?
Ik denk, ja, voor mij is het dan vooral dingen leren. Dat vond ik het leukst, ja. Ja.
Ja. En dus nieuwe dingen.
Want ja, als nieuwe dingen, ja. Ja. En kijk, het mooie aan bij TNO werken is dat we heel gevarieerd werken. We hebben allemaal verschillende projecten, dus dat kan goed in mijn huidige baan zijn plek krijgen.
Ja.
Dus ja, vandaar denk ik niet dat ik op het moment iets heel anders ga doen. Maar ja, wie weet. Hè? En het is een hele, hele, hele lange tijd die ik nog moet gaan werken. Dus natuurlijk kan je het niet helemaal voorspellen.
Nee.
Maar ja.
Ja. En qua onderwerp, want je houdt je nu bezig met het thema werken. Want je zit bij Healthy Living, heet het tegenwoordig.
Of Health and Work.
Health and Work, ja. Vergeet, elke 3 maanden doen jullie een andere naam, volgens mij.
Ja, dat klopt.
Is dat thema, denk je dat het zo fascinerend is dat je er nog 39 jaar lang over onderzoek gaat doen? Of denk je, nou nee, als ik zo denk, er zijn nog wel andere onderwerpen die ik ook wel heel spannend vind.
Nou, het leuke aan het arbeidsdomein en organisaties is dat je dan ook bij heel veel verschillende sectoren komt. Dus wij onderzoeken sectoren onafhankelijk, dus je kan je in allerlei verschillende dingen weer duiken. Dus dat is een hele leuke. En aan de andere kant doe ik ook heel veel technisch werk. Dus ik doe heel veel statistiek, heel veel data-analyse, heel veel kwantitatief onderzoek. Ik heb bijvoorbeeld de hele ochtend vandaag zitten programmeren. Dus ja, dat komt ook aan bod. Dus een heel groot deel van het werk is ook gewoon heel technisch. En daarna zit ik ineens weer in de radio.
Ja, ja. Ja, zit je ineens hier. Ja. Ja. Bizar. Ruben, hoe is dat voor jou? Jij moet iets minder lang, hè? Want je bent al 35. Ja, dus jij hoeft nog maar 35 jaar.
Ja, ik heb best wel... ik ben laat begonnen met werken. Ik heb lang gestudeerd. Dus ik was volgens mij 27 toen ik mijn eerste echte volwassen baan kreeg. En ik heb dat een jaar of 4 gedaan. En met tussenpozen nog een paar keer wel ook wat loondienst gedaan. Ik merkte vrij snel, ik ben meer een ondernemer. Maar ik ben niet per se een ondernemer die grote bedrijven wil
bouwen. Waar merk je dat dan aan?
Dat ik ben heel autonoom en heel zelfstandig. En ik vind het heel lastig om iets te gaan doen wat iemand anders bedacht heeft.
Aha.
En dan ben ik ook nog een keer theoloog. Dus ik wil tijd hebben om over grote vragen na te denken. En tegelijkertijd wil ik ook wel een soort van vrucht van mijn werk zien. Dus ik wil niet alleen maar in de boeken zitten. Ik wil niet alleen maar maken. Maar ergens daartussen ben ik gewoon wel heel graag onder mensen met dingen bezig die ergens toe doen. Dus met een vraagstuk wat ergens over gaat. En hoe dat eruit ziet is dat ik gewoon de ruimte nodig heb om dat op een heel flexibele manier te kunnen doen. Dus die keuze die heb ik op een gegeven moment gemaakt. En dat zie ik mezelf de komende 35 jaar, die ik dan ongeveer nog moet, zie ik dat ook wel doen. Graag één op één optrekken of met een klein groepje mensen optrekken om erachter te komen, wat is hier nou echt aan de hand en wat kunnen we hier aan doen en wat is misschien het verhaal wat we daarin moeten vertellen. Maar hoe het er precies uitziet, ja.
En hoe, want ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, binnen een organisatie of zeker een wat grotere organisatie, dan, ja, dan ben je een radertje wat aan het maken is of aan het doen is of aan het bedenken is, waar iemand anders de richting van heeft bepaald en jij wil dat meer zelf.
Ja.
Je vindt het veel te leuk om dat zelf te doen.
Mm-hmm.
Hoe organiseer je voor jezelf dat je wel anderen om je heen hebt?
Ja, ik heb 2 hele leuke broers.
Oh,
Die allebei net zo eigenzinnig zijn als ik, maar allebei ook heel goed in andere dingen. Dus ik heb een broer die is ontwerper, UX designer. En een andere die is videograaf, fotograaf. Dus met z'n 3 kunnen we wel toffe dingen doen. In elk geval, we zijn niet altijd samen aan het werken, maar als er iemand is om te bellen, om even weer geïnspireerd worden, dan zijn zij het. Ik heb een aantal andere ondernemende vrienden die dat ook hebben. En ik vind het hele fijne aan dat ik eigenlijk een soort van heel veel werkvrienden heb. Dus voor mij is ondernemerschap is voor een heel groot deel ook gewoon het in gesprek zijn met andere mensen. Of er nou ook ondernemers zijn of niet. Maar dat is onderdeel van mijn werk en van mijn dag. Daar hou ik heel veel plezier uit.
Ja, cool. Goed om te horen.
Ja.
Hoe is dat voor jou, Tijmen? Want jij zit bij TNO. Nou, daar zit bizar veel kennis. Dat is, als je nu nog als luisteraar denkt, TNO, die deed toch iets met technisch natuurkundig onderzoek. Ja, dat is, daar komt de titel vandaan. Maar het is bizar waar jullie allemaal bij bezighouden. Is er, nou, hoe is de cultuur bij jullie van dat, nou ja, eigenlijk een beetje dat brainpicken, dingen tegen dingen bij iemand voorleggen, vragen stellen. Zeker ook met al die disciplines die jullie rond hebben lopen.
Ja, dat zit er heel diep in. Dat is eigenlijk wat we voor het grootste deel van de tijd doen. Nou, misschien niet het grootste deel, maar voor een groot deel. En dat klopt inderdaad. Dus we hebben sociaal onderzoek, we hebben technisch onderzoek. We hebben nou ook heel veel data science en AI. En met al die mensen werken we samen. Dus dat is het mooie aan TNO, is dat we multidisciplinair onderzoek doen. En we dus in de wanneer nodig die disciplines combineren. De cultuur die hoort er ook bij. Dus het is ook echt wel een discussiecultuur. Dat vind ik zelf heel leuk. Dus gewoon echt in gesprek met elkaar gaan. En er ook lekker hard in. En gewoon discussiëren over wat er nou waar is. Soms komen we dan ook bij andere organisaties aan. Dan zien we hun zo'n beetje gek opkijken. Van, oh, die zijn wel ineens... Van 0 naar 100 aan het gaan.
Ja, jullie zijn toch van dezelfde organisatie?
Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Dus dat is heel leuk. En daar leer je natuurlijk heel veel van. Hè? Dat in gesprek zijn met elkaar, dat is waar je heel veel van leert. Zeker met de expertise die er bij TNO rondloopt.
Ja. Ik wil een beetje stichtelijk afsluiten met een soort handig voornemen. Wat onze luisteraars zichzelf zouden kunnen voornemen. Waarvan jullie weten dat het werkt, omdat je het gewoon doet. Als je het hebt over nadenken over je werk, erop reflecteren, een beetje dromen over de toekomst, van hoe zou dat eruit kunnen zien. Dus wat zou jij, Tijmen, als voornemen adviseren voor onze luisteraars? Zo, holy shit. Hey.
Nou, heel vaak dit soort adviezen gaan dan naar je ware zelf op zoek of iets dergelijks. Of zoeken wat nou echt je drijfveren zijn. Ik zou het dan eigenlijk over de andere boeg willen gooien. Kijk gewoon naar je arbeidsomstandigheden. Dus hoe ver is je werktijd? Wat doe je dagelijks? En vind je dat echt leuk? En ga dan niet nadenken over, wat is het hogere doel waaraan je werkt? Maar vind je het leuk om stukken te schrijven? Vind je het leuk om met mensen te praten? Kijk op die manier. Want we zien in het onderzoek dat dat is echt ook voor een heel groot deel de werktevredenheid en de autonomie en dergelijke wordt op dat soort factoren bepaald. Dus kijk heel concreet en dan heb je meer werkgeluk.
Top tip. Ruben?
Ja, ik moest wel een beetje mee uitkijken met dit soort vragen aan een theoloog te gaan stellen.
Juist daarom. Hè? Daarom dacht ik, nu gaat er iets komen. Ja.
Nou, wat ik een belangrijke vraag vind die ik eigenlijk elk jaar opnieuw aan mezelf stel is, ben ik met iets bezig wat echt nodig is? En dat is ook de vraag die ik het liefst aan een bedrijf vaak terug wil geven. En bijna iedereen is aan het overleven en iedereen heeft wel soms het even, we moeten iets veranderen. En dan is mijn vraag meestal, hoe erg is het als het er zometeen allemaal niet meer zou zijn? En daar zitten heel veel antwoorden in. En dat af en toe op te zoeken. Hoef je niet elke keer te doen. Ik zou het in de kerstvakantie gewoon eventjes aanraken. En dan kijken of je weer een jaar vol kan houden zonder over na te denken. Maar daar zit heel veel wijsheid.
Ja, ja. Want we maken ons te veel druk, zeg jij, over dingen waar we aan vasthouden. Waarin je eigenlijk denkt, ja.
Waarom zou je iets in stand houden wat er niet hoeft te zijn?
Ja. Dat is nogal een mooie vraag. Zeg, goedemorgen. Waarom zouden we iets in stand houden terwijl het er niet hoeft te zijn? Ik dank jullie zeer. Ik kom er mooi mee weg, want ik sluit gewoon lekker af. Dan hoef ik zelf geen briljante tip te geven, want ik ga zo nog gezellig een uurtje maken. Dus als je aan het luisteren bent live, blijf lekker luisteren. Want we maken nog een uur People Power hierna, waarin we terugkijken op het People Power jaar samen met de fijne collega's van de Future Work Hub van de Universiteit Utrecht. Maar eerst natuurlijk dank aan de gasten in deze aflevering, Tijmen Zomer van TNO en Ruben Bijl van zichzelf. En natuurlijk van het leuke boek Tijd voor Vertrouwen. Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.